Dat hij niet in het rood komt, ben je zelf. Dat is het belangrijkste.
Hij komt niet in het rood. Nee.
This is the TPO podcast.
Met vereende krachten slaat Israël Iraanse aanval af.
Together we intercepted 99% of the threat towards Israel.
En dat zonder reserveonderdelen uit Nederland.
De veiligheidsdreiging voor Israël is zo enorm van zowel Hezbollah als Iran. En Israël heeft die F-35 daar ontzettend hard voor nodig.
En de NS zet treinen stil uit protest tegen jongeren.
Ik heb wel echt het gevoel dat het steeds erger wordt. Het lijkt of de normen en de waarden steeds minder worden. Jongeren die met wapens in de trein zitten.
Aflevering 552.
Ranting and Reason.
Bert Brussen.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
Good evening, Bert.
Good
evening, man. Maandagavond 15 april, eventjes beginnen in Den Haag. Want Geert Wilders is zojuist voortijdig weggelopen van de formatietafel. De PVV-leider is boos omdat hij het pakket aan maatregelen op asiel te licht vindt. Zo melden bronnen rondom de formatie aan de Telegraaf, komt er vanavond mee. Benadrukt wordt dat de PVV niet uit de formatie helemaal is gestapt.
Tja.
Ik begrijp het ook wel, want nu komt ook weer het nieuws dat er ruim 1 miljard euro extra nodig is voor de asielopvang. En dan hebben we het alleen nog maar over de opvang, dus helemaal niet over de kosten voor degene die als statushouder hier kunnen blijven. En dat is heel vaak nog een veelvoud daarvan. Jan van der Beek, dokter Jan van der Beek, migratie-expert, die zegt: het is simpel, Nederland en de EU krijgen binnen de rechtsstaat geen grip op asiel zonder opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag. En het Europees. Ja, en dat is volgens mij ook zo. En dat gaat ook. Dus Nederland kan alleen maar echt iets rigoureus doen als ze bijvoorbeeld de positie innemen zoals Denemarken. Maar Denemarken heeft een uitzonderingspositie en die heeft die bedongen al bij de entree in de EU. Dat gaat achteraf, is dat ontzettend lastig voor Nederland om dat nog te krijgen. Maar goed, waar het pakket maatregelen dan uit zou moeten bestaan, of misschien is dat wel de basis van het pakket, is dat Nederland onaantrekkelijk moet worden gemaakt voor asielzoekers. Bijvoorbeeld gezinshereniging moeilijker kan, en dat jonge asielzoekers veel te gemakkelijk nu een plek krijgen hier. Dus we moeten naar buiten toe uitstralen dat het minder makkelijk is om hierheen te komen. Want die asielzoekers die komen dus uit Bulgarije, weet je wel, die komen Europa binnen bij Bulgarije of bij Griekenland. En dan lopen ze, of gaan via de trein of de bus of worden gesmokkeld, helemaal dat hele stuk naar Nederland. En dat doen ze niet omdat ze de molens in Nederland zo leuk vinden. Of omdat ze de afsluitdijk willen zien. Nee, dat komt omdat Erik van den Burg en consorten duidelijk maakt dat het hier zo goed mogelijk opvangen is.
Dat is het minste wat je kan doen. Want het wordt steeds duidelijker dat er zeker op korte termijn niet zoveel aan gedaan kan worden en dat het probleem steeds groter is. We zien nu alweer het miljard alleen al voor de opvang. We zien nu, wat we altijd hebben gevreesd, hele complete vakantieparken en hotels die niet meer naar toeristen gaan, maar naar asielzoekers. En je ziet ook dat als je nu Europa vergelijkt, dat dan het minste aantal afgewezenen zijn in Nederland.
Ja.
80% wordt goedgekeurd, terwijl het in sommige andere landen 40-50% is.
Precies, en dat zijn allemaal gegevens die zijn allemaal bekend bij die mensen. Dus allemaal gewoon hele simpele kansberekening. Waar is de grootste kans dat we kunnen blijven in Europa? Nou, dat is Nederland. Ja, en dus komen ze naar Nederland. En dus moet er echt rigoureus worden ingegrepen. Ik kan me voorstellen dat de PVV daar natuurlijk al veel langer zo over denkt en veel drukker mee bezig is. En dat die, ja, zeker de VVD, die moet dat allemaal nog inhalen, man. Die heeft zijn hele periode Erik van den Burg achter de rug. Die moet nog helemaal wakker worden.
Weet je, kijk, weer Schaffendas is natuurlijk één keer geprobeerd, maar dan kom je niet nog een keer meer weg. En de problemen in Nederland liggen er niet om. Er is te weinig stroom, er is te weinig vers water zelfs. Er zijn te weinig woningen. Dan kun je niet aankomen met elke keer alleen maar meer mensen die erbij komen. Ja. Dan moet je daar wel echt iets tegenover gaan stellen. Anders wordt het straks een niet te handhaven, een niet te dragen probleem.
En er is een heb ik gelezen. Er is in dat Europese verdrag voor de vluchtelingen is een uitzonderingsverdrag of een uitzonderingsclausule dat als het allemaal het water tot de lippen stijgt, dat landen dan ad hoc maatregelen mogen nemen. Maar ik denk dat heel Nederland hier wel van op de hoogte is. Dat is ook de reden waarom de PVV zo groot is geworden. De PVV weet dit. Heel veel andere mensen weten dit. Dr. Jan van der Beek weet het. Wij weten het. Genoeg mensen, de hele jaar 21-afdeling weet het. Ook de VVD-stemmers weten het. Handelen, daar komt het nu op aan. En ik denk dat er nog een hoop koudwatervrees is.
Dat denk ik ook. En ik denk ook dat ze dat heel moeilijk vinden. Maar het is wel echt iets wat niet meer weg te denken valt. Daar moet dan echt direct op gehandeld worden. Anders wordt het alleen maar problematischer.
Ja. Ik denk dat het goed is dat Wilders eventjes wegloopt en even de druk op de ketel zet. Hij heeft al heel veel ingeleverd. Hij mag ook wel eens een keer met zijn vuist op tafel slaan. En zeker als het gaat om dit onderwerp, want daar weet hij van dat heel Nederland, of heel Nederland, maar in ieder geval een heel groot gedeelte van zijn kiezers en van andere kiezers. Dit is het onderwerp. Doorpakken. Er zijn landen die voor grotere uitdagingen staan. Zoals Israël. WO3 laat nog even op zich wachten, maar Israël slaat de Iraanse aanval voorlopig af.
Last night, a defensive coalition of Israel and its international partners successfully thwarted a large-scale attack from Iran. Iran and its proxies launched over 350 suicide drones, cruise missiles and ballistic missiles and rockets from Iran, Iraq, Yemen, Hezbollah in Lebanon towards Israel. But the threat from Iran was met with the aerial operational, technological and intelligence superiority of a united defensive coalition of international allies led by the United States together with Great Britain, France and other partners in the region. Together we intercepted 99% of the threat towards Israel.
99%. Dit is een woordvoerder van de IDF, het Israëlische ministerie van Defensie. Ja, is eigenlijk wel een mislukking als je het vanuit Iraans perspectief bekijkt, Bert.
Ja, Iran is, wil graag heel veel dingen, maar is niet zo goed. Ik begrijp dat een groot gedeelte van ballistische raketten als stuk ging tijdens het opstijgen of anders in stukken viel tijdens de reis. Dus er maar een gedeelte bleef überhaupt overeind, wat een beetje typisch is voor Iraanse technologie. En ik begrijp vanuit NOS-propaganda dat Iran het allemaal helemaal niet zo heeft bedoeld. Dat Iran het bewust zo heeft gedaan dat er geen slachtoffers vielen. Dat het eigenlijk niet meer was dan een soort licht spektakelshow. Al dus een deskundige in het gezaghebbende nieuwsuur.
Echt
dus
waar? Wat? Ja.
Er zat gisteren iemand van Klingendaal in nieuwsuur.
Oh god, die man.
Ja, die man weer.
Erwin van Veen heet hij volgens mij.
Ja,
ach,
ja
jongen.
Ja, meer een soort lichtshow, een lichtspektakelshow van Iran om een spierballen te laten zien. Maar verder stelt het niet zoveel voor. Terwijl, kijk, de reden dat alles is afgeslagen, hebben we behalve te danken aan Patriots en Arrow 3 systemen, ook aan Aegis Cruises van de Amerikanen, van Britse straaljagers en van de F-35. Wat een fantastisch wapen is dat. Ja. Zeker ook voor verdediging als je onterecht wordt belaagd door raketten vanuit een zieke regime zoals dat van Iran. Maar het is maar goed dat Israël F-35's heeft met werkende onderdelen.
Gaat het zo meteen nog eventjes hebben over natuurlijk hoe Nederland daarmee omgaat. Ik las vanavond in de Wall Street Journal dat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten Israël inlichtingen hebben verstrekt over het aanvalsplan van Iran. Ze hebben hun luchtruim ook geopend voor Israëlische jagers. En Israël kon gebruik maken van radargegevens van deze twee landen. En verder, Jordanië heeft een hele grote rol gespeeld bij de verdediging van Israël. Ze hebben heel veel Iraanse drones en raketten onschadelijk gemaakt. Zag ik een fantastische foto van een Jordaanse prinses die een straaljager vliegt. Die dan uit die straaljager komt. Jongen, je weet niet wat je ziet. Zonder hoofddoek niks. Dus met andere woorden, er is een fantastische groep landen die zich volledig inzet ter verdediging van Israël.
Ja, en terecht. De wapens die op ze worden afgevuurd kunnen heel veel schade toedoen.
Ja.
Die wapens werden gericht op vliegbasis, maar voor hetzelfde geldt ook op Haifa en Tel Aviv en Jeruzalem. Ik geloof dat hetzelfde Al-Aqsa-moskee ook doelwit was. En het waren volgens mij gewoon ook voor gedeelte als je het suicide drones, die ook veel vernietiging zorgen in Oekraïne. Want Iran geeft die drones ook aan de Russen. En als je daar niets tegen doet, als je niet zo'n fantastisch werkend Iron Dome hebt en zulke fantastisch werkende defensiesystemen, dan vallen er gewoon een hoop slachtoffers.
Exact.
Dat zijn gewoon serieuze zware wapens.
Even luisteren naar hoe die Iron Dome werkt. Dit is Tel Aviv zaterdagavond. Dit is de sirenes. Zijn dit... Ja, en dan zie je dus een raket. En dan gaat dus onmiddellijk een tegenraket van Israël gaat daar tegenaan. En weg is het gevaar. Is fantastisch om te zien hoe dat werkt.
Ja, en 99%. Weet je, kijk, dit stuk Iran heeft het waren echt 100 zoveel ballistische raketten, geloof ik. Het is een enorm arsenaal. Dat heeft Iran heel veel geld gekost, heel veel expertise en jaren over gedaan. Om überhaupt werkende ballistische raketten te maken die Israël kunnen bereiken. En ze kunnen er helemaal niets mee. En dat is best wel een harde blow. En ik denk dat het voor Israël ook... wat dat betreft een zegen van de ellende was dat ze konden testen of het inderdaad ook bij een grootschalige aanval, dus met drones die ervoor zijn bedoeld om die Iron Dome lam te leggen, of ze in staat zijn om een grootschalige aanval af te slaan. Ja. Dat is dus gelukt. Ja. En dat betekent dat eigenlijk, zoals het er nu voor staat, Iran nog altijd maar weinig kan doen. Maar dat betekent ook dat Israël... Ja, die heeft dan wel de steun van de geallieerden nodig.
Ja, en die steun die is er. Ik bedoel, ook afhankelijk van dat Israël geen rare dingen meer gaat uithalen. Amerika wil op geen enkele manier, begrijp ik, in conflict raken, in oorlog raken, direct in oorlog raken met Iran. Dus het is even,
dat klopt.
Even een trap op de rem. En Israël moet echt ook luisteren. Maar dat is ook goed, weet je. Als dus Engeland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, als die allemaal meedoen met zo'n eerste aanval, dan weten ze ook, Israël kan daar alleen maar op blijven rekenen als ze zich een beetje gedijst houden. Even over die cruciale rol bij die verdediging van Israël was natuurlijk die F-35. Zogenaamde mensenrechtenorganisaties als Oxfam, die hebben bij de rechter afgedwongen in februari was dat Nederland geen onderdelen meer aan Israël zou leveren voor die F-35. Partij van de Arbeid GroenLinks, die waren daarvoor. Dit is Frans Timmermans bij Umberto op 12 februari.
Ons was het een lief ding waard geweest als het kabinet dit had besloten. Ik vind ook dat je dit soort dingen liever in de politiek moet regelen. Maar er zijn 3 organisaties naar de rechter gestapt. En die hebben gelijk gekregen van de rechter. En ik prijs ze erom dat ze naar de rechter zijn gestapt.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd leuk om pacifist te zijn. Maar het levert altijd het probleem op. En hier zie je het probleem. Waar zijn die F-35's voor bedoeld? Hiervoor.
Ja, precies.
Ze zijn ook echt hiervoor gebouwd. Dat ik niet voor niks. Joint Strike Fighter. Je kan met meerdere F-35 samenwerken met je eigen raketten en je eigen cruisers en weet ik veel wat. Dus het is een formidabel wapen. Ja, je kan er ook mee aanvallen. Je kan er ook bommen mee werpen. Dat gebeurt. Maar je kan niet dus gaan zeggen, oh, ik wil dat niet meer wordt meegewerkt aan het betalen of aan het leveren van dit soort defensiesystemen, omdat je dan tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat zo'n land zich niet kan verdedigen als het wel zich moet verdedigen.
Precies. Het wordt ook gedaan alsof het bij dat consulaat in Damascus begon. Daar begon het helemaal niet, want Iran is de grote kracht achter Hezbollah en achter en Hamas. En die sturen voortdurend aan. Alle raketten van Hezbollah komen uit Iran. Dus Iran die zorgt al via die proxies dat ze Israël aanvallen. Nou ja, als je dat doet, jaar in jaar uit, dan moet je ook verwachten dat er op een gegeven moment een tik terugkomt.
En Saudi-Arabië zegt nu ook dat Iran dus inderdaad achter 7 oktober zit. En dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord. Dat hebben we toen ook al in de Wall Street Journal heeft dat toen ook al gezegd, vlak na de aanval. Ja. Maar Saudi-Arabië bevestigt dat dus ook. En als daar natuurlijk meer bewijs van komt, of als dat wordt geaccepteerd, dan heb je natuurlijk nog meer redenen om vijand te zijn van Iran. Over duidelijk signaal hoe problematisch Iran in die regio is.
Ja. Weet je wat een van mijn grote ergernissen deze week was? Dat is voor alle Timmermansen onder ons en mensen die nog nooit in Israël zijn geweest, of die zo vervuld zijn van Jodenhaat of Israëlhaat, dat ze geen idee hebben wat het is om in dat land te leven. Dat een land wat van alle kanten bedreigd wordt en aangevallen wordt, hebben we gezien de afgelopen dagen. Dit was zaterdagavond, Zuid-Libanon. En dit is wat er wordt afgeschoten op burgerdoelen in Israël. Dit zijn raketten. En het gaat maar door. Hezbollah-raketten, Iraanse raketten. Ja, Dat klinkt als een soort Stalin-orgel.
Ja, precies.
Maar alleen maar dankzij dat Iron Dome vallen er geen slachtoffers. Althans, minimaal slachtoffers en geen doden. Maar het is niet normaal wat daar op Israël wordt afgevuurd. Zo aan de grens met Israël.
Ja, en dan slaat Israël terug en dan zeggen ze bij de NOS dat het heel erg is dat slachtoffers vallen vanwege de Israëlische agressie in Libanon.
Ja.
Terwijl, NOS doet ook de hele tijd, zeker bij Zuid-Libanon, alsof er sprake is van agressie vanaf Israël. Israël schiet gewoon terug.
Ja.
Je kan toch niet ontkennen hoe problematisch Hezbollah is, ook voor de bewoners van Libanon. Iedereen gaat daaronder gebukt.
Ja.
Maar ja, mag niet van een NOS.
Nee, ik denk dat jij ook hint op een reportage uit Zuid-Libanon. Ja, de correspondente Daisy Moore. Laten we even luisteren naar een klein stukje.
Sinds begin oktober zijn er ook dagelijkse beschietingen tussen Israël en Hezbollah. En dat betekent dat veel dorpen aan de zuidgrens in Libanon onbewoonbaar zijn geworden.
Ja, nou zijn we dus 13 seconden onderweg en we horen een willekeurig moment, begin oktober. We horen niet dat een belangrijk moment is, namelijk 7 oktober. Geen woord over de aanval van Hamas op Israël. En het gaat alleen maar over het leed in Zuid-Libanon.
Mensen zijn gevlucht. Misschien wel 90.000 Libanezen die niet langer thuis kunnen wonen.
Misschien.
En die opgevangen worden bij vrienden en familie, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar sommigen hebben geluk en worden hier opgevangen in Hotel Montana. Zij laat zien hoe het was. En zij heeft filmpjes van hoe het is nu, want dat is even andere koek.
Ja, het zag allemaal fantastisch mooi uit, maar Israël heeft dat allemaal verwoest. Geen vragen over Hezbollah, die honderden raketten afvuurt op het noorden van Israël, hebben we net gehoord. Dankzij Hezbollah zitten deze mensen in Hotel Montana, als ze geluk hebben, of zijn gewoon op de vlucht gejaagd.
Ja.
Ik begrijp niet dat je dan zelf als verslaggever, correspondent, niet zelf denkt, goh, moet ik daar niet eens gewoon eens een vraag over stellen aan die mensen?
Dat snap ik ook niet.
Hè?
Maar dat is nog tot daar aan toe, want ik begrijp via dat dit een, laten we zeggen, een archetypisch links meisje was. Die zat op het Vosjes Gymnasium in GroenLinks en je kent het allemaal wel. Dus dat verbaast je helemaal niets. Maar je zou denken dat er toch een eindredacteur of een hoofdredacteur zit die dat dan ook ziet en dan zegt van ja, maar ja, dit is wel een beetje uit het lood geslagen reportage als je alleen maar dit soort slachtoffers aan het woord laat en geen kritische vraag stelt of waarom. Maar dat gebeurt niet, het wordt gewoon uitgezonden.
Ja.
En de NOS en Nieuwsuur komen dan met een reportage over de vijandschap tussen Israël en Iran. En dan vragen ze ook maar Peyman Jafari. Peyman Jafari is Iran-deskundige. Peyman Jafari was, voordat hij bekend was als Iran-deskundige, ook een extreem linkse activist van de internationale socialisten. Je zou denken dat je daar dan rekening mee houdt. Dat doet de NOS niet. En je krijgt steeds meer het idee dat NOS, en NOS is nou niet bepaald de enige journalistieke organisatie, bijna het erom doen. Dat je gisteren ook zo'n Edwin van Veen, dat je denkt van, als je een voorgesprek met zo iemand voert, dan hoor je dan toch al dat toch een beetje biased deskundige is.
Ja,
maar kennelijk is dat dan geen probleem.
Nee, nog een ander voorbeeld. Ik zag zowel bij de NOS als bij RTL een foto en het bericht dat Iraniërs feest vieren op straat vanwege de Iraanse raketten en drones richting Israël. Terwijl, en dat twitterde jij terecht, die mensen op straat in Teheran de fans van de mullahs zijn. Dit wordt helemaal gebruikt natuurlijk ook voor de interne media in Iran.
Ja, dat is echt het playbook van het regime. Als je in Teheran gaat demonstreren tegen het regime, heb je binnen 10 minuten een tegendemonstratie van mensen die super blij zijn met de Ayatollah. En dat zijn wel allemaal mensen die zijn ingehuurd of geïnstrueerd om te gaan demonstreren. Dus die mensen die je ziet feesten op straat, dat zijn bepaald niet de doorsnee inwoners die serieus blij zijn. Dat weet ik zelfs. Iedereen weet dat. Dus dan kun je dat bij de NOS en bij RTL ook wel weten. Dus als je dan filmpjes binnenkrijgt van juichende Iraniërs die blij zijn dat Iran raketten heeft afgeschoten op Israël, dan is het natuurlijk het eerste wat je denkt, dat ga ik dan nog eens wel extra uitzoeken, want dat zal wel niet.
Waarom zo naïef? Het klopt gewoon niet en het is niet scherp genoeg. We waren allemaal weer aangewezen op CNN en het live blog van onze roze vrienden van Geen Stijl. Maar de mainstream Nederlandse radio en televisie was in geen velden of weg te bekennen.
Nee, krekels en tumbleweeds. De NOS lukt het gewoon niet om live te gaan.
Ja,
überhaupt.
Ja, arme Arjan Noorlander. mensen zagen. Ja. Want iedereen zag dat, weet je. Iedereen zag hoe soepel en goed CNN die escalatie oppakte. En vroegen zich af waarom de NOS dat niet kon. En toen kwam Noorlander op Twitter met... ja, maar bij CNN werken 10 keer zoveel mensen... en CNN zet $2 miljard om en de NOS 20 keer minder.
Bovendien, dat weet ook iedereen... maar niemand verwacht dat de NOS een CNN wordt. Wanneer mensen verwachten dat de NOS überhaupt het voor elkaar krijgt... om gewoon een keer op tijd live te gaan. Nee. Als het nuttig is en om gewoon op tijd mensen te hebben. Maar je merkt gewoon, zeker als het op zondag gebeurt, zondagavond... ja, daar zitten de ambtenaren en die zijn er niet. En want als je zegt van ja, maar CNN is 10 keer groter. Ja, leuk. Maar dan zou je op zijn minst nog 1/10 van CNN moeten kunnen maken. Maar ook dat lukt niet. En er zitten meer dan 450 mensen. En die krijgen al jarenlang eigenlijk niet zoveel voor elkaar. Ik bedoel, noem mij eens 1 scoop die we te danken hebben aan de dappere doorzettende verslaggevers van de NOS.
Ja.
Ja, precies. Krekels en tumbleweeds.
Ja. Kijk,
en nu, want dat wil ik nog even zeggen. Nu is het NOS liveblog van 7 oktober... genomineerd voor de prestigieuze journalistieke prijs De Tegel.
Ja, die Tegel-organisatie die kijkt niet naar Geen Stijl.
Nee, die luiden je tegel uitreiken. Die gaan nog liever dood dan dat soort tegel Geen Stijl uitreiken. Ja. Dus het is natuurlijk allemaal een dichtgetikt ons kent ons wereldje. Maar ik bedoel maar om aan te geven hoe droevig het dus is.
Ja,
bij Geen Stijl werken 4 mensen... die dat in hun eentje beter kunnen dan 450 NOS.
Ja.
Zijn dat zegt zo'n Arjen Noorlander, ja, maar ja, toch goed dat we allemaal mooie verhalen maken. Dan denk ik, ja, dat hebben we net gehoord. Dan krijg je een verslaggever die maar weer eens een mooi verhaal maakt over de arme slachtoffers, wat toevallig altijd moslims zijn.
Ja.
Wat een goed idee, slachtofferverhalen hoor je nou nooit ergens in de media. Dan denk ik, misschien moet je een keer nieuws gaan maken in plaats van mooie verhalen. Ja. Zou dat een idee zijn?
Ja, met breaking news moet je vooral heel snel kunnen schakelen. Je moet een kernredactie opstellen, je moet zendtijd aanvragen, je moet 1 of 2 goede anchors hebben die daar dan de hele nacht elkaar afwisselen en goede deskundigen en correspondenten die je aan het woord kunt laten. Ik heb dat heel vaak meegemaakt bij RTL Z. We hadden ook een klein clubje, maar RTL had bij breaking news onmiddellijk een hele zender ter beschikking. Weet je wel, RTL Z was dat. En wij gingen gewoon. En lopende de uitzending belde de redactie iedereen die kon bijdragen. En dan na een uur herhaalden we stukken. Het soort lopende trein was het. Maar daar is de NOS en de publieke omroep helemaal niet op ingesteld. Die kunnen dat niet. Want zendtijd gaan aanvragen van... ik weet niet wat er dan na nieuwsuur komt of op dat tijdstip... maar dat moet je dan weer aanvragen bij de VPRO of bij de EO of wat dan ook.
Ja.
Ik geloof zelfs dat het zo is dat bij nieuwsuur... heb je dus een blokje NOS-journaal altijd. En dat is een blokje wat eigenlijk helemaal niet bij het programma hoort. Maar dat heeft de NOS-hoofdredactie heeft dat afgedwongen... dat er in nieuwsuur, wat ik op zich een hele vervelende onderbreking vind van nieuwsuur... maar dan zo'n NOS-journaal blokje zit.
Ja.
Dus dat even om aan te geven hoe lekker dat samenwerkt.
Nee, dat is een dichtgetikte bureaucratische organisatie. Ik denk dat ze bij het Sovjet-Politbureau nog sneller waren. Maar ik heb er wel eens met Harm Taatsla, die destijds hoofdredacteur van RTL Nieuws was, over gehad. En die zei ook van ja, weet je, als je bij televisie live wil gaan... moet je afwegen, want het kan ook niks zijn.
Ja.
En dan ben je live. En hij zei ook van... kijk, bij RTL zijn de lijnen kort. Maar bij de NOS zijn ze daar veel voorzichtiger in. En dat is problematisch, want op het moment dat je denkt... oh, ik wil toch live, ja, dan ben je alweer 1,5 uur verder. En dan kun je alsnog live gaan, wat natuurlijk ook regelmatig gebeurt. Maar ja, dan zeggen mensen van... goh, het duurde wel een beetje lang.
Ja.
Dus ja, en dat is gewoon problematisch. En dat krijg je als je geen nieuws hebt. Kijk, CNN is gewoon 24/7 überhaupt een nieuwszender. Dus überhaupt live. Dus het maakt niet zo uit wat er gebeurt. Je bent altijd direct live.
Ja.
Ook online, ja, ze zijn er niet zo goed in. Online is het dus. Het was de NOS die maar niet kon ophouden met vertellen dat Israël meer dan 500 slachtoffers had gemaakt met een ziekenhuis. Terwijl het de islamitische jihad was die raket had afgevuurd.
Ja. Maar weet je wat het is volgens mij, Bert? Met NOS, ze durven het niet. Ze kunnen het niet, omdat ze vastzitten in dat stramien. Bang dat ze, wat Harm Tazelaar zegt, dat het mis kan gaan. En de logge besluitvorming, dat je eerst allerlei andere omroepen moet aanschrijven en wacht op antwoord om hun zendheid te mogen gebruiken voor breaking news?
Ja, en die hun cent daar niet kwijt willen. Hè?
Ja, ook dat nog. Ja.
Na Nieuwsuur, wat je zegt, is daar iets van de VPRO. En dan wordt de VPRO-baas, wordt dan weer... maanden wil die niet met je praten. Ja. Weet je, en dan gaat daar weer over klagen en zo. En dat is hoe het werkt. En kijk, dat heb je natuurlijk bij RTL, heb je dat niet. Want het is één zender, namelijk RTL.
Ja, ja. Ja, precies. Ja, nee, het gaat er ook niet van komen. Ik las toevallig vandaag Hans Larousse in de Volkskrant met het verhaal. Maar gewoon de publieke omroep helemaal af te breken en dan weer op te bouwen vanaf de grond af aan. Ik ben geen fan van Hans Larousse, maar hier had hij wel gelijk in.
Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht ook van eindelijk een keer wat van Hans Larousse waar ik wel mee eens ben. Dat is ook wel eens leuk. Ja, ja. Maar dat vind ik ook. Ik vind dat iedereen die zet moet weg en die mogen allemaal opnieuw solliciteren. Ja. Je moet het helemaal weg. Alles moet helemaal weg. En helemaal from scratch beginnen.
Ja. Eventjes nog naar die F-35's, want het is natuurlijk wel terecht een discussie. Zondag zaten VVD Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans en Jan Paternotte van D66 tegenover elkaar in Buitenhof over de reserveonderdelen van de F-35.
Ik vond überhaupt het ontnemen van Israël, zeg maar, de mogelijkheid dat wij die reserveonderdelen leveren, vond ik sowieso kortzichtig. En natuurlijk kun je veel kritiek hebben over wat Israël in Gaza doet. Maar de veiligheidsdreiging voor Israël is zo enorm, van zowel Hezbollah als Iran, dat je een aanval als deze natuurlijk van ver kon zien aankomen. En Israël heeft die F-35's daar ontzettend hard voor nodig. Die zijn vannacht ook ingezet om een aantal van die raketten uit de lucht te onderscheppen. Dus iedereen die in het verleden gepleit heeft om die levering van toegezegde reserveonderdelen stop te zetten, ja, die heeft grote risico's genomen, vind ik, met de veiligheid van Israël.
Ziet u dat ook zo, meneer Paternotte?
Nee, die zaak ligt bij de Hoge Raad, dus daar zal een uitspraak moeten komen. Alleen wat de rechter heeft gezegd, gaat in feite vooral om de Gaza-oorlog. En wij mogen dan niet bijdragen aan de export van F-35-onderdelen als je het risico hebt dat die leiden tot schendingen van mensenrechten in Gaza.
Risico.
De escalatie betekent ook dat we bij Israël serieuze druk moeten leggen op een staakt het vuren. Want ja, de aantallen slachtoffers daar, 13.000 kinderen, zei ik al, ja. De hongersnood die daar nu is. Daar is de regering Netanyahu uiteindelijk wel voor verantwoordelijk dat die strijd er op die manier doorgaat en voor zoveel onschuldige slachtoffers.
Maar volgens deze logica zeg je eigenlijk op het moment dat de situatie in Gaza voortduurt zoals die is, ontneem je Israël de mogelijkheid om zichzelf met de middelen die ze daarvoor nodig heeft te verdedigen. En als dat in de praktijk nu zou zijn gebeurd vannacht, dan waren er misschien ballistische raketten geweest die wel doel hadden getroffen. Dan waren er wel Israëlische slachtoffers gevallen. En ik vind niet dat wij Israël die mogelijkheid nu kunnen ontnemen om zichzelf daartegen te verdedigen. En er zit ook een haakje in dat rechtelijke vonnis die zegt, als de situatie in Israël verandert, bijvoorbeeld door een aanval van Iran, dan kan dit worden heroverwogen. Nou, ik zou het heel logisch vinden om dat nu al te doen. Maar ik vind nog steeds de redenering daarachter, vind ik kortzichtig om te zeggen, Israël moet eerst worden aangevallen en dan pas gaan we het vonnis heroverwegen.
Kijk, zo'n Paternotte is iemand die zich totaal niet realiseert wat het is als je een land als Israël bent en je bent omsingeld door vijanden.
Nee, maar sowieso dreiging. Dat is toch, kijk, natuurlijk gebeurt er wel eens wat in het Midden-Oosten. Er gaat wel eens een steen door de ruit.
Oh ja.
Er zijn wel eens jongeren die maken een bankje kapot.
Ja.
En er slaapt natuurlijk wel eens iemand in een Jordaans portiekje. Ja. Maar ik vind de hele tijd maar, weet je, dat negatieve benadrukken, dat Hezbollah Israël bedreigt, dat vind ik gewoon, het is gewoon xenofoob populisme en daar ben ik klaar mee.
Ja. Goed gezegd. Wij verwijzen naar de afgelopen vrijdaguitzending waarin we uitgebreid aandacht hebben besteed aan wethouder hier te Amsterdam, Reinier van Danzig, die allerlei hallucinante dingen vertelde en vooral op zijn tenen was getrapt omdat hij het weerwoord kreeg van JA21. De vrijdaguitzending via Petje Af. In noodsituaties leer je je vrienden kennen. Eén van hen is de Britse premier Sunak.
Well, last night Iran launched a barrage of missiles and attack drones across the Middle East towards Israel. This was a dangerous and unnecessary escalation, which I've condemned in the strongest terms. Thanks to an international coordinated effort, which the United Kingdom participated in, almost all of these missiles were intercepted, saving lives not just in Israel, but in neighboring countries like Jordan as well. The RAF sent additional planes to the region as part of our existing operations to counter Daesh in Iraq and Syria. I can confirm that our planes did shoot down a number of Iranian attack drones. I don't want to pay tribute to the bravery and professionalism of our pilots flying into the face of danger to protect civilians.
Kijk, dat is toch weer fantastisch, hè?
Zo hoort het.
Ja.
Hij heeft het al vanaf het begin af aan begrepen. Natuurlijk zegt hoe de onvoorwaardelijk achter Israël staan. Ja, hoe moeilijk is het, zou je denken. Maar ja, overal zijn D66-politici. Die heten in andere landen heten ze anders, maar ze zijn verder hetzelfde.
Ja. Hoe dom en kwaadaardig dat hele pro-Palestina, pro-Hamas clubje is, die activisten. We zien ze nu ook op universiteiten tijdens een college het galgenregime in Teheran verdedigen.
Hands off Iran! Hands off Iran!
Hands off Iran! En dan weer en juichen. Ja.
Misschien moet ze in Iran gaan wonen.
Precies.
De raarste misvatting is ook dat mensen in Iran blij zijn met het regime. Dat is dus niet zo.
Nee.
In Iran wil eigenlijk iedereen ook van het regime af. Dus het is belachelijk om dit te zingen. Heb je ook die beelden van die Rector Magnificus van die Schots Universiteit?
Ja, even zoeken.
Want dat was ook heel ernstig. Dat is zo'n rector, hè? Glasgow, volgens mij.
Ja, precies. De Universiteit van Glasgow, daar zat een nieuwe. Een nieuwe rector.
Ja, die nieuwe. Ja, en die is gewoon openlijk pro-Hamas.
Het gaat om Ghassan Abu Sita. En dit is wat hij tijdens zijn maiden speech te melden had.
And in the words of the immortal Bobby Sands, our revenge will be the laughter of our children.
Een beetje lastig te horen, maar hij zegt dus hasta la victoria siempre, oftewel tot aan de overwinning altijd. Luister naar het enthousiasme op de universiteit. En dat hasta la victoria siempre, dat is een revolutionaire kreet van Ernesto Che Guevara, dus een overtuigde Argentijnse communist.
Nou ja, hij is gewoon openlijk Hamas, pro-Hamas. Ik geloof dat in Duitsland hadden ze al een samenwerkingsverband gecanceld. Dit is dus de baas van een universiteit. Dat is behoorlijk hallucinant, niet?
Ja. Ik heb wel het idee dat er steeds meer mensen van de zwijgende meerderheid van zich laten horen. Bij de verstoring van een optreden van Lenny Koer hoorden we nog eigenlijk alleen maar haar man. Die wat mensen van een balkon wilde gooien. Maar vrijdag werd er in Suurhuisterveen in Friesland een bijeenkomst van Christenen voor Israël verstoord. Maar de activisten werden overzongen door alle aanwezigen. Ja. En dat ging zo. Staan, alle mensen daar. Ja. Is begroeting in het Hebreeuws, prachtig lied. En het is fantastisch hoe dat overzongen wordt.
Geweldig.
En het groepje van pak een beetje, wat waren er 4 of 5 van die activisten, die hadden geen schijn van kans. En zo moet het. We moeten ons steeds vaker op deze manier opstellen naar dat handjevol activisten.
Dit is hoe het hoort. Je zag ook, eerst komt zo'n activist met zo'n heel stemmetje. Handen af van Palestina. Die hele zaal met vlaggen, met Israëlische vlaggen wapperen en shalom zingen. En er was ook iemand van het IDF was ook aanwezig. Wat de reden waarschijnlijk was dat ze daar ook aan demonstreren. Maar ja, dit is hoe het hoort. En dan zie je eindelijk eens een keer die stille meerderheid. Die zich ook een keer roert.
Ja.
En dat is vooral een keer goed om te zien.
En dat moet vaker gebeuren.
Precies. Dat is het minste wat je kan doen. Dat je in elk geval iets gaat zeggen tegen stationszitters en Lenny Koer belagers en weet ik veel wat voor antisemitisme dat continu naar buiten rolt.
Ja. Want de andere kant, de activistische kant, gaat maar door. En vreet zich in, ook weer in de universiteiten. Wat heb ik gezien? Oh ja, dat was de Universiteit van Maastricht. Een project dat heet The Cultures of Palestine Solidarity in Europe.
Ach, dan weet je het wel.
Dan weet je het wel. Het is een studie naar de culturele achtergronden van dit.
Nederland, financier! Israël, onderdeel! Ceasefire now! Ceasefire now!
Ja.
Now.
Ja, dus dat is met heel veel bombarie een van de projecten, een studieproject, opgetuigd. Maar de truc is namelijk dat het helemaal niet gaat om die culturele achtergrond van deze demonstranten. Maar het gaat om dat de studie, het project, een middel is om het pro-Palestina, pro-Hamas activisme een plek te geven op de universiteit.
Tuurlijk.
Ik heb die advertentie gezien. dat, even een quoteje uit die advertentie. Sinds Israël in oktober 2023 zijn meest recente aanval op Gaza begon, dus we hebben het helemaal niet over de aanval van Hamas, maar de aanval van Israël op Gaza, heeft er een massale mondiale sociale mobilisatie plaatsgevonden ter ondersteuning van de Palestijnse autonomie, de vrijheid en de bevrijding. Deze beweging is vooral merkbaar in Europa, waar de publieke opinie en actie in sterk contrast staan met de institutionele en politieke standpunten die worden ingenomen door universiteiten, regeringen en de meeste publieke instanties. Daar gaan we weer. Deze sociale mobilisatie valt vooral op door de intersectionele aard van de sociale samenleving. Et cetera, et cetera, et cetera. Je onderzoek zal plaatsvinden op de faculteit der cultuur- en maatschappijwetenschappen. En je bent ook meteen lid van het Centrum voor Gender en Diversiteit. Pak aan.
Maar natuurlijk, het is allemaal verschrikkelijk vermoeiend.
Ja.
Ze mogen straks weer bij de Nieuws BV.
Oh ja. Mogen ze uitleggen,
met,
ja.
Patrick Lodiers en Natasha Gibbs mogen ze uitleggen zonder ook maar een kritieke vraag te stellen en doen alsof wat ze zeggen allemaal echt waar is. Ook al hebben ze er nul onderzoek naar gedaan. Dat is een beetje het probleem. Dat het gewoon continu in de mainstream wordt geïnjecteerd omdat die mainstream daar gretig naar smacht.
Ja.
En er geen niet nauwelijks tegengeluid is.
Precies. Deze organisaties, Pax, The Rights Forum, et cetera, die hebben die Nieuws-PV, de VARA, Radio 1 in hun zak.
Ja.
En die bellen gewoon op en die zeggen, joh, we gaan die en die actie doen. Kom maar in de uitzending, kom maar praatje doen. Zonder één kritische vraag.
Ja. Free Palestine!
Bert Brussen, Roderick Balo.
Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
Misschien moeten we het IDF ook maar eens vragen om een soort van Gaza-operatie uit te voeren op Nederlandse stations en in treinen. Want het waren toch weer jongeren die zaterdagavond een conductrice van de NS van de trap hadden gegooid. Het was een dubbeldektrein. Geschopt, ze hadden ze er geslagen en de machinist kreeg ook klappen. Uit protest tegen het geweld waar medewerkers mee te maken krijgen, zal de NS zaterdagavond om 10:30 s'avonds alle treinen 3 minuten stilzetten.
Dat zal mensen niet eens opvallen. Treinen staan meestal stil, dus dat maakt dan niet zo heel veel uit. Maar het is wel een beetje treurig dat er eigenlijk nooit iets meer gebeurt dan dit. Ik zag dat ik in 2012, wat toch al 12 jaar geleden is, als ik het goed heb, op geen stijl al een topic had geschreven dat de NS-top het helemaal zat was met het geweld. En dat het echt zo niet langer kan. En in 2013 kwam de NS-top vertellen dat ze het helemaal zat zijn met dit geweld. En dat het echt zo niet langer kan. En in 2014 was het echt de grens met het geweld. Zo kan dit niet langer. Om in 2015 te zeggen dat het echt de spuug gaat uitlopen met het geweld. Dit kan zo niet langer. En in 2016 was het dan zover. Zo kon het niet langer met het geweld waarop in 2017, et cetera, et cetera, et cetera. En dit is dus al 20, 30 jaar gaat dat zo. En er verandert gewoon elke keer helemaal niks. En dat zou echt schelen als de NS daar zelf ook wat aan doet. Want het eerste wat die doen is zeggen, ja, maar de overheid, maar NS en al die openbaar vervoerbedrijven, die willen ook nooit beveiliging inzetten. Niet omdat ze dat erg vinden, maar omdat dat geld kost.
Wat moet je met 3 minuten de trein stilzetten? Dat is weer hetzelfde als dat er een homostel in elkaar wordt getrapt en dat dan de burgemeester roept om allemaal de regenboogvlag uit te hangen.
Ja.
De daders interesseert het geen zak.
Symboolpolitiek is lekker gratis.
Ja.
Maar je moet daar misschien ook zelf eens wat aan doen. En je krijgt altijd, ik zag ook op RTV West, daar hebben ze in in Den Haag en Scheveningen van die tramlijnen. Nou, dat zijn echte terreurlijnen. Ja. Het zijn hinderlijke scholieren, werd het genoemd. Hinderlijke scholieren.
Ja.
Anyways, er zitten trambestuurders. Ja, die durven daar eigenlijk niet meer op. Want het is alleen nog maar geweld. Schering en inslag. En dat is ook al 30 jaar zo. En dan krijg je altijd dezelfde reactie. De journalist vraagt dan een reactie bij de trambedrijf. En die zeggen dan, oh, uit klanttevredenheidsonderzoeken hebben we een 7,7. Het blijkt dat het helemaal wel meevalt. Weet je, het is altijd datzelfde verhaal. Het is altijd ja. Maar uit klanttevredenheidsonderzoeken, die echt altijd nooit ergens op gebaseerd zijn. Anders dan dat zo'n 3 toch al tevreden klanten vragen, kunt u hier een kruisje zetten? Ja, bedankt. Oké, 7,7. We kunnen weer een jaar. Dus altijd wordt er alles aangedaan om dat uit de weg te gaan. En waarom? Omdat het anders geld kost.
Afgelopen jaar zijn er meer dan 1000 meldingen van geweldsincidenten geweest.
Kijk, uitgescholden worden, daar kan ik wel tegen. En dat doet me niet zoveel. Maar ze moeten wel met je handen van me afblijven. Dan Ja, dat accepteer ik niet. Ik denk dat ik van alles wel meegemaakt heb. Ik ben bespuugd, bedreigd, worden we wel wekelijks. Ik ben tegen de treindeur aangeduwd. Ja, noem het maar op. Ik heb wel echt het gevoel dat het steeds erger wordt. Het lijkt of de normen en de waarden steeds minder worden. Jongeren die met wapens in de trein zitten. Ja, de normen en waarden zijn er wel op achteruit gegaan. Vaak is een groot woord, maar er zijn echt wel situaties waar ik me echt heel onveilig voel. Denk aan de stapavonden, wij werken heel veel weekenden. Mensen die op stap gaan, die met grote groepen zijn, die allemaal dronken zijn, onder invloed van drugs zijn. Ja, jij staat daar in je eentje of samen met je collega.
Ga dat gaaiers nou eens een keer een jaar achter tralies zetten. Consequent een minimumstraf van een jaar.
Kan
meer worden afhankelijk van de ernst, maar gewoon een testfase, gewoon een jaar vastzetten. Kijken wat dat doet met het gedrag van de mensen.
Maar doe eens iets. Het is ook altijd een soort. Je krijgt altijd een soort gevoel bij dat er gewoon. Het mag gewoon niet erkend worden. Als we dat erkennen, dan zijn we onze onschuld kwijt. Dat soort kwartje zo. 30 jaar geleden zag ik al eens op tv dat bijna alle ziekenhuizen die hebben bij de eerste hulp. Kogelwerend glas nodig. Waarom? Omdat anders eruit worden ingeslagen. Ja. Dus toen ik klein was, zag ik een documentaire over Amsterdam. Je had toen nog discotheek De Roxy. Samen met The It, destijds bekend. Daar hadden ze aan de buitenkant hing zo'n vitrine. En daar zaten dan de posters in van wat de komende tijd kwam. En toen, ik was toen een jaar of 15. Maar zelfs die vitrine moest van kogelwerend glas. Want als je dat niet doet, is die gewoon elk weekend ingeslagen. Weet je? Kun je dat toch op een gegeven moment zeggen, nu is het genoeg. Maar dat is elke keer, nee, we zijn er nu zat. En dan komt er weer een tweet van Dylan Jussergus. Die zegt, dit kan echt niet. Schande, we zijn het nu zat. En dan was het weer. Ja. Doe eens iets.
Ja. Precies, doe eens iets, want daar gaat het om. Jij zegt het wordt niet erkend. Het wordt denk ik wel erkend. Maar het probleem is, want het zegt de Elko van Asch van de NS, die zegt dat ook. Past allemaal in een schrikbarend patroon van bedreigingen. Maar, en dat is hetzelfde waar we over begonnen met het asiel. Het duurt eventjes, of duurt veel te lang voordat we dat onder ogen zien. Nou, dan zien we het eindelijk onder ogen. Maar daar is natuurlijk niks nog mee veranderd. Dus dan moet je besluiten gaan nemen. En als je besluiten gaat nemen, dan zijn dat heel vaak onaangename besluiten. Want dan toon je en zeggen, ja, maar repressie, dat kan niet, et cetera. Of we moeten niet te streng zijn voor asielzoekers.
Repressie.
Maar het moet, want anders dan gebeurt er dus niks. Dus je moet met zware straffen komen. Je moet die mensen een jaar vastzetten. Je moet de wet veranderen. Ja.
Je moet mensen hebben die op die trein mee reizen. Heel simpel. Ja. Je kan toch uiteindelijk na al die jaren een keer concluderen dat je als conducteur gewoon anders niet veilig bent. Dat je het op moet nemen en het is ook steeds vaker gewapend. Ik geloof dat er in sommige lijnen enorme problemen zijn met asielzoekers die zelfs wapenvoorraden aanleggen in treinen, die onder stoelen wapens verbergen en dan bendes die tegen elkaar opgaan met machetes en zo. Ja, dat is ook het probleem. Het is ingericht voor een maatschappij die anders was. Die is ingericht voor een maatschappij waar een conducteur kwam en dat je daar gezag voor had of respect. Nou, maar dat is dus niet meer. Maar dan kun je dus niet meer die conducteur zijn. Dan moet je iemand hebben met een steekwerend vest en een gummiknuppel.
Precies.
Het is niet anders.
Nee, en die gasten pak je dan op. En als het asielzoekers zijn, dan verspelen ze hun verblijfsvergunning. Dus dan moeten ze op een vliegtuig terug naar Algerije of waar ze ook vandaan komen. En als het gaat om andere mensen, dan moeten ze gewoon een jaar de gevangenis in. Punt.
Het zijn geen manschappen, er is geen personeel, omdat die er niet meer zijn. Die zijn wegbezuinigd. Neem de spoorwegpolitie. Dat is het domste wat ze ooit hebben kunnen doen, is de spoorwegpolitie opheffen. Waarom? Omdat nu dus inderdaad, als machinist of conducteur heb je veel minder slagkracht, omdat er geen spoorwegpolitie is. Die spoorwegpolitie was gewoon altijd op de stations.
Is die helemaal afgeschaft, toch?
Ja, al heel lang geleden.
Ach.
Dat is allemaal één politie geworden. Dus de spoorwegpolitie is weg. Maar ik vind ook, je moet gewoon weer beginnen met respect. Ik vind dat agenten moeten ook gewoon weer een normaal uniform aan. Met een pet. Ja. En de conducteur moet ook gewoon weer een pet. Weet je, het moet gewoon weer duidelijk zijn wie de autoriteit is en wie niet. We moeten ophouden met die laffe truitjes. Met die gele strepen en die truttige, laffe petjes. Je hebt gewoon een glanzende pet en een leren jas met brede revers. Dat heb je nodig. Ja. En glanzende knopen.
Juist.
En laarzen.
Juist. En een strenge wet achter je. En een goed OM. En strenge rechters. En nou, genoeg gevangenissen waar voldoende plaats is. Want dat is
ook zoiets.
Een groot probleem in Nederland te zijn.
En nee, dan is ook geen rechter. Je hebt ook te druk. Ja. Er is ook geen gevangenis. Er zit ook vol. Dus ja, wat wil je dan nog?
Nou, wij weten het wel. Is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Wokweek.
I want to live in a democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Nog 1900 petjes te gaan. 62% van ons nieuwe doel, 5000 petjes, is gehaald, Bert.
Shalom!
Guido Smeets die heeft een jaarabonnement genomen. Hij schrijft na een half jaar toch maar eens stoppen met zwart luisteren. Mijn gestopte Telegraaf-abonnement financiert jullie nu. Sorry, Wiert. Hans Schreurs die schrijft... Zolang de publieke omroepen functioneren zoals ze functioneren... zijn er voor het broodnodige tegengeluid meer objectieve podcasts nodig... zoals de TPO-podcast. En iemand die noemt zich Hansel, die schrijft... Geweldige podcast, heerlijk nuchtere blik van de mannen. En Nico Elvers die schrijft... Jullie podcast pas ontdekt. Goed werk, mannen. We hebben nog 1900... petjes af te gaan. Dus voel je uitgenodigd om naar tpopodcast.nl te gaan.
Als je wil mailen, dan mail maar naar mijn naam @gmail.com. bertbrussen@gmail.com. Want info at tpo is niet meer voor mij. Dus dan lees ik het niet meer.
Oké. Tot zover. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet niet te abonneren voor de Lange Vrijdagshow. Heel veel dank daarvoor namens Bert en mij. Wij leven ervan. Veel dank. Stay cool.
En tot vrijdag.
TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Balo. Ranting and Reason.
Israel has been shooting down thousands of innocent Iranian drones, and it needs to stop now.
Podcasting is...
The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.